Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in de Jozefkerk. Fijn dat u hier allemaal aanwezig bent. En bijzonder welkom voor de gasten die in ons midden zijn. Ook een hartelijk welkom voor iedereen die meedoet via de beeldverbinding. We hopen dat u zich met ons verbonden voelt. Vanmorgen is dominee Robert-Jan ten Haven onze voorganger. Fijn dat je hier weer bent, Robert-Jan. En Wietse Meinardi is onze organist. Mijn naam is Anke Hogewerf. Frans Hellinga en ik zijn vandaag ambtsdrager van dienst. Wij wensen u allen een hele goede dienst, inspirerende dienst. Als teken dat wij deze dienst wijden aan God, die licht is, worden eerst de kaarsen op tafel ontstoken. Ook ontsteken we de Oekraïnekaars die ons met de mensen al daar verbindt. Wij willen u ook heel erg uitnodigen, van harte uitnodigen om na de dienst koffie te drinken, om elkaar te ontmoeten, om elkaar naar elkaar te luisteren en te bemoedigen. Voordat wij verder gaan, gaan we een moment stilhouden voor God, voor elkaar, voor onszelf. En daarna zingen we staande Psalm 65, de aangegeven coupletten.
Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer door de Heilige Geest. Amen. Als iedereen gezeten is, dan gaan wij verder en we verootmoedigen ons voor de Heer onze God. Laten we bidden. God, soms dan doen we elkaar pijn, zonder het te willen. We maken brokken door een ongelukkige opmerking. We roepen iets in onze boosheid wat we eigenlijk niet echt menen. En als we zien wat we hebben aangericht, dan schrikken we ervan. Sorry, zeggen we dan, maar we kunnen het niet meer terugdraaien. Waarom zijn wij toch zulke brokkenmakers? Waarom gaat er toch zoveel verkeerd? God, we willen elkaar geen pijn doen. Help ons om te gaan met het feit dat we niet volmaakt zijn. Geef dat we daarbij ook rekening houden met al die andere brokkenmakers om ons heen. Dat we niemand afschrijven om zijn of haar stommiteiten, maar een nieuwe kans gunnen. Net zoals we die van u krijgen. Amen. We gaan nu in antwoord op het verootmoedigingsgebed lied 311 zingen. En ik geef daar even kort een toelichting bij. Het is een berijming van de 10 geboden. Maar het heeft een A-melodie en een B-melodie. En het is goed om dat in de gaten te houden. De A-melodie, dat is het eerste couplet. Die wordt gezongen door de vrouwen of de hoge stemmen. De B-melodie die wordt gezongen, dat is dan het tweede couplet door de mannen of de wat lagere stemmen. En dan het derde couplet, dan gaan de A- en B-melodie door elkaar heen. En dat herhaalt zich dan weer het vierde, vijfde en zesde couplet. Ik zie een enkeling kijken, nou dat zal wat worden. Ja, dat wordt heel mooi. Als je maar melodie vast bent. Dus ik zou zeggen, laten we het proberen. We hebben het al eens eerder gedaan. Toen vond ik dat het heel goed ging. Dus nu moet het alleen maar beter gaan. De A-melodie, ik denk dat de organist het wel even voorspeelt. Die wordt dus in het eerste couplet, het vierde couplet en het zevende couplet gezongen. De B-melodie door de mannen in het tweede, het vijfde en het achtste couplet. En ze gaan ook weer door elkaar heen, maar als het goed is, ziet u dat op de beamer wel staan. En de twee laatste coupletten zingen we ook weer beide melodieën door elkaar heen. Dus hou je melodie vast. vond u dat het ging? Ja, hè? Sorry? Dat kan ik ook niet meer constateren, want daarvoor is het te lang geleden. Dus daar waag ik me niet aan. Ik wou wat woorden lezen. Om mee te leven. En hier heb ik ze gevonden. Ik ben niet gewend om in zo'n dikke Bijbel te bladeren. Ik heb thuis een kleinere. En u waarschijnlijk ook. Maar ik heb het gevonden. Deuteronomium 30, vers 11 tot en met 20. Luister. De geboden die ik u vandaag heb gegeven, die zijn niet te zwaar voor u. En ze liggen ook niet buiten uw bereik. Ze zijn niet in de hemel. Dus u hoeft niet te zeggen, wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat we ernaar kunnen handelen. En ook zijn ze niet aan de overkant van de zee. Dus u hoeft ook niet te zeggen, wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat we ernaar kunnen handelen. Nee, die geboden zijn heel dichtbij. U kunt ze in u opnemen en ze uw eigen maken. U kunt ze volbrengen. Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood. Wanneer u zich houdt aan de geboden van de Heer uw God, zoals ik u ze vandaag heb gegeven, door hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen. En dan zal de Heer uw God u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen. Maar als u hem de rug toekeert en weigert te luisteren, als u zich ertoe laat verleiden neer te knielen voor andere goden en die te vereren, dan zeg ik u op voorhand dat u te gronde zult gaan. Uw verblijf aan de overkant van de Jordaan, in het land dat u in bezit zult nemen, zal dan van korte duur zijn. Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op. U staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen. Door de Heer uw God lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat hij uw voorouders Abraham, Isaac en Jacob onder ede heeft beloofd. lezingen vandaag die worden nu gelezen door Henny Enting.
Ja, zo moet het doen? Ja.
Ja, nu staat hij aan. Ja.
Ik kijk even naar de beamer, mensen. Goed. Uit de wijsheid van Salomo, uit de apocryfe boeken. Omdat u alles kunt, ontfermt u zich over iedereen. U ziet voorbij aan de zonden van mensen, opdat zij tot inkeer komen. Alles wat er is, hebt u lief. Niets van wat u gemaakt hebt, is u te min. U zou het niet eens gemaakt hebben als u er een afkeer van had. Hoe zou iets tegen uw wil kunnen blijven bestaan? Hoe zou iets kunnen voortbestaan als u het niet in leven had geroepen? U, Heer, hebt het leven lief. U spaart alles, omdat het van u is. In alles woont uw onvergankelijke geest. Daarom legt u aan hen die dwalen een beperkte straf op. U wijst hen terecht door hen te herinneren aan hun zonden, zodat ze, bevrijd van het kwaad, op u gaan vertrouwen, Heer. Uw macht is de bron van uw rechtvaardigheid. En omdat u over alle mensen heerst, kunt u ook iedereen sparen. U toont uw macht wanneer de volkomenheid ervan in twijfel wordt getrokken. Wie uw macht kent en u toch uitdaagt, wordt daarvoor gestraft. Omdat u Heer en Meester bent, kunt u uw macht uitoefenen wanneer u dat wilt. Toch oordeelt u zachtmoedig en regeert u ons op milde wijze. Door zo te handelen, hebt u uw volk geleerd dat rechtvaardigen menslievend moeten zijn. U geeft uw kinderen de hoop dat u wie zondigt tot inkeer brengt. Matteüs 13, vers 24 tot 30. Hij hield hun een andere gelijkenis voor. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand giftig onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De knechten kwamen de heer des huizes vragen: Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan? Hij antwoordde: Dat is het werk van een vijand. De knechten zeiden tegen hem: Wilt u dat wij het onkruid weghalen? Hij antwoordde: Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst. Dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: Haal eerst het onkruid weg, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.
Thank you.
Gemeente, het valt mij altijd weer op dat Jezus in wat hij zegt en doet zo gewoon is, zo aards. Als hij iets duidelijk wil maken over de verhouding tussen God en de mensen, dan houdt hij geen hoogdravende betogen en ingewikkelde verhandelingen, maar dan knoopt hij aan bij beelden uit het gewone dagelijkse leven. Dan hoef je niet allemaal theologie gestudeerd te hebben om het toch een beetje te kunnen snappen. En vandaar dat hij in de gelijkenissen die hij vertelt graag het beeld gebruikt van een zaaier die uitgaat om te zaaien, in de hoop dat wat hij zaait ook zal ontkiemen en vrucht dragen. Zo kan hij duidelijk maken dat in de langzame en soms moeizame groei van het gewas op het veld iets wordt weerspiegeld van hoe Gods heil zich in ons bestaan realiseert langs de weg der geleidelijkheid en soms ook via vreemde omwegen. Het leven is een voortdurend groeiproces waarin wij, als we de tekens leren verstaan, steeds meer toegroeien naar onze wezenlijke bestemming. In beelden die hij ontleent aan de landbouwcultuur van toen wil Jezus ons laten inzien hoe de eeuwige bij ons bestaan betrokken is. En vandaag horen we hem zeggen dat we het onkruid en het koren samen moeten laten opgroeien tot de oogst. En dat is dus geen mededeling voor de land- en tuinbouw. Ik zou u niet willen aanraden om dit straks in uw moestuin in praktijk te gaan brengen. Maar het is een poging tot verheldering van de werkelijkheid waarin wij leven. Want u en ik, allemaal lijden wij in meerdere of in mindere mate onder de gebrokenheid van het bestaan. Ons geluk wordt altijd weer bedreigd. Er is geen zoet zonder zuur, geen goed zonder kwaad. Wij leven voortdurend in een wankel evenwicht. Het onkruid staat midden tussen het koren. Dat is de wereld waarin wij leven. En dus de zaak om dat onkruid onmiddellijk met wortel en tak uit te roeien, het kwade te bestrijden, opdat het goede kan zegevieren. En toch zou ik dat maar niet doen, zegt Jezus. Wacht nou eerst maar eens even af. Laat het onkruid samen met het koren opgroeien tot de oogst. Voor Jezus is het kwaad in de wereld een gegeven. Zolang er mensen zijn op aarde, zolang zal er kwaad op aarde zijn. En je bestrijdt dat kwaad niet door te trachten het te elimineren. In zijn ogen bestaat er namelijk geen groter gevaar dan het doelbewust nastreven van het absoluut goede en zuivere. Want juist aan deze instelling danken wij alle zogenaamde heilige oorlogen, alle razzia's, het uitroeien van mensen en volkeren en de terreur van elke ideologie die andersdenkenden uitsluit. In naam van het goede en zuivere opereert de Inquisitie. Houden starre geestelijken de gelovigen voor wat zij te geloven hebben en worden anderen geëxcommuniceerd. In naam van het goede en zuivere worden overal en altijd weer zuiveringsacties doorgevoerd en de gruwelijkste wreedheden begaan, opdat men maar van vreemde smetten vrij is. Maar niet alleen in de grote wereld om ons heen is dat zo. Ook in het klein. In ons persoonlijk leven vinden zulke processen plaats. De meesten van ons krijgen al van jongs af aan de boodschap te horen dat kwade neigingen onderdrukt moeten worden. Dat we onszelf moeten leren beheersen. en ons verre moeten houden van alles wat ons niet geliefd maakt bij de mensen. Alles wat als onkruid wordt beleefd en dus geëlimineerd moet worden. Je hoeft een kind maar duidelijk te zeggen wat verboden is, wat het moet nalaten, wat het moet onderdrukken, waar het een tik voor kan verwachten of een draai om de oren. En het zal zich netjes en fatsoenlijk gedragen, uit angst de liefde van zijn of haar ouders te verliezen. Het lijkt een prima pedagogisch recept te zijn. Maar we vergeten hierbij wel dat zo'n stelselmatig proces van onderdrukking van door ons als negatief beleefde impulsen uiteindelijk kan leiden tot een afleren van alle oorspronkelijke uitingen. En wat je overhoudt is dan een fatsoenlijk en aangepast mens zonder enige eigenheid. Iemand die vervreemd is van zijn ware zelf en zich daar ook maar liever niet in wil verdiepen, omdat hij geleerd heeft dat dat verboden gebied is. Een mens dus die veel van zijn persoonlijkheid niet tot ontwikkeling kan laten komen en die ten koste van heel veel inspanning misschien ooit nog eens kan uitgroeien tot de mens die hij diep van binnen is. Als Jezus zegt dat wij het onkruid samen met het koren moeten laten opgroeien tot de oogst, dan wil hij ons met die uitspraken leren vertrouwen dat de eeuwige God deze wereld en ons mensen bewust geschapen heeft zoals wij zijn. Veel te gauw zijn wij geneigd om juist datgene wat echt van onszelf is op te offeren ter wille van de aanpassing aan het algemeen geldend gedrag om ons heen. We roeien het uit als ongewenst onkruid in plaats van het een kans te geven om te groeien en te profiteren van de vruchten die het kan opleveren. Het onkruid en het koren, onder de grond zitten de wortels ervan door elkaar heen. En de kans is groot dat wanneer je het een uitrukt, het andere onbedoeld ook meekomt. Uiteindelijk komt alles aan op geduld. Op het leren dulden van jezelf en van elkaar. In alle onvolmaaktheid en voorlopigheid. Omdat heel deze schepping rust in en wordt gedragen door het geduld en het mededogen van de eeuwige. Het onkruid en het koren. Beide horen ze bij elkaar. Beide bepalen ze het aangezicht van deze aarde. Geloven, zo houdt Jezus ons voor, geloven is een oefening in geduld. Ten opzichte van jezelf, ten opzichte van elkaar en ten opzichte van anderen. Het leren dulden dat een ander anders is. Dat je zelf ook niet volmaakt bent. Dat de schepping ook zijn duistere en onbegrijpelijke kanten heeft. Deze wereld, een mens kan er gelukkig zijn als Adam en Eva in het paradijs. Maar het grootste geluk is niet zonder het besef van het onvolmaakte ervan. Want deze wereld is onvoltooid, onaf, heeft gebreken. Er is veel leed waaraan niemand schuldig is. Er is veel leed dat niemand kan wegnemen. En iedereen heeft wel bepaalde kanten aan zijn of haar persoonlijkheid die liever niet zou hebben. Het onkruid en het koren, goed en kwaad, het is er allebei. Beide maken ze deel uit van de wereld waarin wij leven. Maar het blijft een probleem, dat kwaad. Het negatieve dat wij telkens weer ontmoeten. Wij weten, zegt professor Berghoff hierover in zijn nog altijd onovertroffen dogmatiek. Onlangs verscheen er over hem een prachtige, uitgebreide biografie. Wij weten, zegt Berghoff, dat dit alles bij Gods goede schepping hoort. Maar ook dat het uit de in Christus ontworpen herschepping zal worden uitgebannen. Daarom kunnen we er zo nodig in berusten en waar mogelijk tegen strijden. Maar wat we niet kunnen is het verklaren. Waarom heeft God iets voorlopig gewild dat hij toch uiteindelijk niet wil? Het enige antwoord dat we kunnen geven is niet echt een antwoord. Blijkbaar is het nooit Gods bedoeling geweest om een wereld kant en klaar in het aanzijn te roepen. Hij wil kennelijk dat zijn schepping een geschiedenis doormaakt van weerstand en worsteling, van lijden en strijden. Maar als dit de wil is van hem die wij als de heilige liefde hebben leren kennen, dan mogen we aannemen dat eenmaal zonneklaar zal blijken dat alle geboortepijn en groeistuipen van deze wordende wereld niet opwegen tegen de heerlijke uitkomst. Tot zover Berghoff. En hij zegt dus, God heeft deze wereld blijkbaar zo gewild, met het donker, om redenen die wij niet kunnen doorvorsen. Ook al zegt Jezus dat het onkruid in de akker gezaaid is door de vijand, dan heeft God die vijand dus maar mooi zijn gang laten gaan. En daarom zegt Jezus vervolgens ook, laat dat onkruid nou maar samen met het koren opgroeien tot de oogst. Ga het niet allemaal ijverig staan uitrukken, want de kans is groot dat je met het onkruid ook het koren uitrukt. Kennelijk heeft God gekozen voor deze polariteit van goed en kwaad. En wie al te rigoureus het kwade wil bestrijden, die kon wel eens ongewild een groter kwaad veroorzaken. Zwart-wit denken, ook al is het met de beste bedoelingen, zaait uiteindelijk alleen maar dood en verderf. In het groot en in het klein. En brengt in ieder geval geen groei teweeg. Alles kan terechtkomen, zegt Jezus in deze gelijkenis. Ten slotte kan alles nog goed komen. Ten slotte kan alles vrucht dragen en tot bloei komen. Als wij het vertrouwen maar hebben dat bij God alles groeien mag. Dat er een groot geduld is dat alles draagt. Ergens anders vertelt Jezus het verhaal van iemand die een vijgenboom had, die maar geen vrucht wilde dragen. En na 3 jaar vond hij het welletjes en leek het hem beter om die boom maar om te hakken. Maar zijn tuinman gaf hem toen het advies nog even geduld te hebben en er wat mest tegenaan te gooien. Want heus, je moet zo'n boom niet al te gauw afschrijven. Het is een levend stukje natuur. En dat heeft zijn tijd nodig om zich te ontplooien. Het was een geliefde gelijkenis van mijn leermeester in de gevangenis. Op momenten dat het hem allemaal wat te veel werd en dat hij dacht dat zijn inspanningen geen enkele zin hadden als een gedetineerde voor de zoveelste keer weer achter de tralies belandde. Allemaal onkruid, verzuchtte hij bijna, dan was het deze gelijkenis die hem weer op de been hielp. En dan ging hij opnieuw de cellen langs om op zijn wijze de grond van hun leven weer wat te bemesten. Als een trouwe dienstknecht van de eeuwige, die er in zijn grote geduld niet op uit is om wie dan ook af te schrijven. Ieder mens moet de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Ook als dat eens wat langer duurt dan gemiddeld. Wacht geduldig af tot de tijd van oogsten daar is, zegt Jezus. Alles kan terechtkomen. Wat weten wij nou werkelijk af van wat er in een ander leeft? En wat geeft ons het recht iets in of aan hem te verketteren? Als we nou gewoon onszelf en de anderen lieten leven en groeien en de hele akker, het hele menselijk leven, overlieten aan de trouw, de barmhartigheid, het mededogen en geduld van de eeuwige. Meer is niet nodig, want hoe dan ook, de aarde is vervuld van goedertierenheid, van goddelijk geduld en goddelijk beleid. En daarom, al gij die God bemint en op zijn goedheid wacht, de oogst ruist in de wind als psalmen in de nacht. Amen. Laten we bidden. Barmhartige God, groot is uw geduld en eindeloos uw trouw met ons mensen. U geeft ons de tijd om te worden wie wij zijn, uit te groeien tot de mens zoals we zijn gedacht en bedoeld door u. Door schade en schande heen mogen wij rijpen tot kinderen van het licht. U gelooft in ons, meer dan wij dat zelf vaak doen. En waar wij alleen maar onkruid zien en het uit willen roeien, ziet u nog ongeziene vruchten ontkiemen. O God, leer ons kijken met uw ogen en leven uit uw geduld. Schenk ons het vertrouwen dat al wat geschapen is, goed is. Ook al zijn we soms nog zo verbijsterd om wat wij zien en beleven om ons heen. Want er is te veel dat wij niet begrijpen. Al die onbeantwoorde vragen en onoplosbare raadselen. De zeeën van ellende en het leed van ontelbare, doodgebloede levens op de brandhaarden en de slagvelden van deze wereld. En het houdt maar niet op. En daaraan gekoppeld de dubbelheid van ons eigen bestaan. Onze goede bedoelingen die telkens weer worden overwoekerd door wat wij niet willen. O God, ontferm u over ons, over heel deze wereld. Breng ons thuis in uw geduld en in uw vrede, die alle verstand en alle begrijpen te boven gaat. In stilte spreken we voor u uit wat in onszelf ligt toegedekt, maar dat we graag aan u willen toevertrouwen. En samen zeggen wij de woorden die Jezus ons geleerd heeft. Dan krijgen wij enige mededelingen te horen en daarna komt de collecte.
Beste mensen, de bloemen gaan vandaag met onze hartelijke groeten en onze dank voor hun jarenlange inzet voor het dovenpastoraat naar Jannie en Ellie Hessels. Wie wil de bloemen na de dienst bij hun bezorgen? Maasdijk. Top. Dank u wel. Voor zover u dat nog niet heeft gedaan, kunt u na afloop van de dienst uw naam nog bijschrijven op een van de kaarten die de bloemen zullen vergezellen. De kaarten liggen in de hal en hier bij de kerkplein bij de deuren. dan de drie collecten van vandaag. De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie en u geeft voor de toekomst van inheemse jongeren in Bolivia. De tweede collecte is bestemd voor pastoraat en eredienst en de derde collecte voor het onderhoud van dit gebouw. Zoals u waarschijnlijk wel weet, kunt u naast een duit in de zakken doen, gevend via de Skipio-app of door overmaking. Dank voor uw gave.
Thank you.
Ga dan heen in vrede en weet u in alle omstandigheden van uw leven gedragen door de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.